Dag, hallo allemaal. Ik wil het vandaag hebben over een bijzonder mailtje in mijn inbox van een bariatrisch chirurg uit Twente, uit het ziekenhuis in Almelo. Eigenlijk wekte hij mijn aandacht voor een onderwerp waar ik het eigenlijk eerder nooit over had nagedacht. En dat is bariatrische chirurgie. En dat is chirurgie waardoor je dus voor morbide obese mensen, mensen die een BMI, dus een body mass index hebben van 35 of hoger, eigenlijk vanaf 40 of hoger, en geopereerd worden om te kunnen afvallen. En de precieze fysieke technologie daarvan zal ik u even niet mee vervelen. De aanleiding van dat mailtje van die bariatrische chirurg was een column van mij. En die column die ging over leefstijlgeneeskunde. En de aanleiding daarvan was natuurlijk weer COVID. Je komt er niet onderuit. Wat er namelijk was gebeurd, ik schreef een column. En die column dat was na een debat over het boek van Jaap Goudsmit, de beroemde viroloog. En daar ging ik onder andere in debat met de filosoof Marley Huijer. En met wie ik het echt dolgraag beschaafd oneens ben. En ik verscheen virtueel vanuit de lepra-kolonie die mijn huis op dat moment was geworden. Want wij zaten met z'n allen in quarantaine. En we hadden het onder meer over één korte alinea waar Goudsmit begint over leefstijl. En hij concludeert dan dat het altijd goed is om veel te lopen en je loopsnelheid ook omhoog te brengen. Want zo ben je beter voorbereid op een pandemie in de toekomst. En het idee is dat als je, hij heeft dan wat wetenschap gelezen waarvan ik denk, dan moet ik nog maar eens even dubbel dwars bewezen zien worden hoor. Dat kan ook zo'n beetje hip-hyperig pepertje zijn. Waar mensen die snel lopen langer leven of zoiets dergelijks. Nou, je begrijpt, sinds die tijd galoppeer ik werkelijk door mijn straat. Maar goed, Marley Huijer die zat daar dus. En die was meteen enthousiast over dat wandelen. En die begon prompt, die opperde prompt om de avondklok te vervangen door een verbod op gemotoriseerd verkeer. Zodat mensen niet anders konden dan maar te lopen. Waardoor ze dan gezonder zouden worden en beter beschermd tegen ernstige COVID. Niet geheel toevallig is mevrouw Huijer natuurlijk zelf fervent wandelaar. Doet niets liever dan de hele dag alleen maar overal naartoe lopen. Beleeft daar ontzettend veel plezier aan. En uiteraard is er best wel weinig bewijs dat deze extreem saaie vorm van lichaamsbeweging ook maar enig voordeel biedt boven andere vormen van lichaamsbeweging. Zwemmen of tennissen of wat je dan ook misschien wel leuk vindt om te doen. Maar dat schijnt allemaal dus niet zo belangrijk te zijn in één nieuwe tak van sport binnen de geneeskunde. En die noemen wij leefstijlgeneeskunde. Leefstijlgeneeskunde is het idee eigenlijk een groot preventief stuk geneeskunde. Maar ook een behandeling. Namelijk allerlei aandoeningen. Dus obesitas, maar ook diabetes en alle risico's van dien zijn eigenlijk te behandelen met leefstijlgeneeskunde. Voornamelijk dieet en bewegen, maar ook dingen als slapen. En die leefstijlgeneeskunde, daar zit, laten we zeggen, hele goede evidence-based, wetenschappelijk bewezen, bijvoorbeeld cognitieve gedragstherapie, combinaties van therapieën in. Lisbeth van Rossum is een hoogleraar die daar ontzettend goed mee bezig is. Het is ook een soort vergaarbak waarin iedereen zijn hobby kwijt kan. Dus als jij heel erg van yoga houdt of van meditatie, dan kun je bijvoorbeeld zeggen, als iedereen in Nederland nou lekker gaat mediteren of gaat hardlopen of ik weet niet wat je hobby is, dan wordt iedereen net zo gezond en sterk en gelukkig als ik. Een onderdeel van die column ging over obesitas. Want op dat moment was duidelijk geworden dat mensen met morbide obesitas dus echt ontzettend dik zijn. Dat die voorrang zouden krijgen en als kwetsbaar zouden worden bestempeld bij de vaccins. En de reacties, mensen, waren echt rioolniveau. Ook van weldenkende, hoogopgeleide, tamelijk beschaafde mensen die letterlijk achter hun toetsenbord gaan zitten en zeggen, nou, dan ga ik ook wel wat meer eten, want dan kan ik ook snel een vaccin krijgen. En dat is van een dusdanig laag niveau. Ik denk echt dat wij over 20 of 30 jaar terugkijken daarnaar en denken, als er nou één patiëntengroep is die wij verschrikkelijk zwart hebben gemaakt, dan zijn het wel mensen met morbide obesitas. En het ging er onder andere over, in mijn column schrijf ik ook, dat leefstijlgeneeskunde is ontzettend leuk. Maar als je eenmaal op een BMI van, laten we zeggen, boven de 35 zit, dan is het eigenlijk bijna niet meer haalbaar om daarvan af te komen. Dus dat lukt niet meer door te diëten of te sporten. En ik noem dan op een gegeven moment, voor de meerderheid komt het komt leefstijlgeneeskunde dan neer op nutteloze zelfkwelling en helpt uiteindelijk alleen bariatrische chirurgie. Oké, nou, die column die komt online en meteen reageert dokter Ian van Nijten van Medisch Centrum Twente in Almelo. Bariatrisch chirurg die aan de ene kant heel aardig doet, dus wat schrijft hij? Het is fijn om een opiniemaker zonder belangenverstrengeling deze weinig populaire boodschap nog eens te zien brengen. Kritischer ben ik over het vervolg van haar betoog, waarin mevrouw Hertzberger de gangbare leefstijlgeneeskunde met een plezierig gevoel voor cynische humor wegzet als elitegezwets. Dus hè, het is die zweefstijlgeneeskunde die hij, dat woord noemt hij trouwens, ja, dat vindt hij toch echt overtrokken. En hij wijst erop dat die gecombineerde leefstijlinterventie waar ik het net over had, dus hè, dieet en therapie en echt ondersteuning voor mensen met obesitas. Hij noemt dat een veelbelovende manier om juist de groep die dreigt met het zinkend morbide obese schip ten onder te zullen gaan aan een gezonde wal te helpen. En vervolgens schrijft hij over het Nationale Preventieakkoord. Ik zou het tenslotte echt op prijs stellen als uw krant eens een bijlage zou verzorgen over al die aspecten van dit enorme probleem. En dan zegt hij, ja, dat preventieakkoord, dat vat ik even samen. Dat stelt eigenlijk niet zoveel voor. Er is bijzonder weinig maatschappelijk begrip voor hoe zorgelijk dit is voor de betrokken personen, maar ook voor de samenleving. Er is zoveel leed en gederfd geluk en zoveel verlies aan potentie die post of propter samenhangen met alle klassen van obesitas. En ergens raakte die zin me wel, want daarin sprak eigenlijk uit hoe wat een ambassadeur hij eigenlijk is voor deze patiëntengroep. En dat is zo zeldzaam. Deze mensen hebben maar zo weinig, laten we zeggen, steun. En mensen die hen verdedigt en hun positie, hun kwetsbare positie uitlegt en waarom zij dus wel bij die vaccins zouden moeten horen. Dus ik besluit hem te bellen. En ik tref daar twee chirurgen, Tim Verhagen en zijn collega Van Nijten dus, die me eigenlijk wel een opzienbarend verhaal vertellen. Dus ik vraag hen nog een keer van, klopt het nou inderdaad dat als je eenmaal een BMI van 35 hebt, en 35 vonden ze een heel klein beetje laag, bij de 40 wilden ze het zeker zeggen, die eigenlijk alleen maar gebaat zijn bij bariatrische chirurgie. Dus als jij als leefstijlconsulent iemand met morbide obesitas in jouw praktijk krijgt en dan denkt, nee, wij gaan jou nog een keertje een dieet en nog een keertje therapie of beweging gaan we jou voorschrijven eigenlijk als behandeling. Daarmee doe je niet alleen, geef je niet alleen een behandeling die niet werkt. Je maakt het probleem erger. En zij beschrijven namelijk hoe erg, hoe kwetsbaar hun patiënten zijn. Dus die mensen die leven dus met een fysieke aandoening, namelijk ontzettend veel overgewicht, waarin ze eigenlijk hun gewone leven, hè, met je dochter van de glijbaan, in een vliegtuig kunnen zitten, naar een concert kunnen, kunnen zij niet leven. En dat is het niet alleen. Ze geloven ten diepste wat de rest van de samenleving ook gelooft, namelijk dat het hun eigen schuld is. Het barst van de schuld, van de schande en van de schaamte. En daarbij komt nog iets, namelijk het diepe gevoel van persoonlijk falen. Het raakte me echt toen ze me dat vertelden. Deze mensen die hebben het gevoel van keer op keer op keer falen. Want die mensen hebben al 10 keer geprobeerd om er iets aan te doen. Dus als jij dan nog een keer gaat zeggen, nee, maar wij, dit is iets wat echt werkt en het werkt weer niet, dan maak je het probleem eigenlijk alleen maar erger. En dit zijn wel bariatrische chirurgen, hè? Dus die zeggen wel, nou, die leefstijlgeneeskunde, dat moet je boven een bepaalde BMI, een bepaald gewicht, moet je dat echt niet willen. Maar ze vertelden wel een heel overtuigend verhaal. Zij zeiden bijvoorbeeld dat dus de patiëntengroep die zij opereren, die hebben zulke slechte vooruitzichten eigenlijk. Dus de hoeveelheid metabool syndroom, laten we zeggen de voorloper van diabetes, diabetes zelf, oversterfte, door gewoon hart- en vaatziekten, maar ook de effecten op de gewrichten, infertiliteit, non-alcoholic fatty liver syndrome door hypertensie, slaapapneu, artrose, et cetera. Het is een eindeloze lijst. En als je dan COVID hebt, heb je ook nog een veel groter risico om dood te gaan. Dat die operatie, die alleen al verhoogt de levensverwachting met 9 tot 10 jaar. Daarmee is bariatrische chirurgie ongeveer even effectief in het bevorderen van de gezondheid als een gemiddelde of naar sommige kankeroperaties. Het is dus ontzettend belangrijk voor die mensen, voor een bepaalde groep mensen die, laten we zeggen, zo ver de heuvel op zijn geklommen van obesitas dat ze er nooit meer zonder hulp af kunnen komen. Ja, en het was gewoon, ik vond het indrukwekkend hoe die mensen eigenlijk vochten voor hun patiënten. Hoe ze mij daarvan overtuigden dat het heel... Want weet je, als ik nu tegen jullie zeg, deze mensen hebben onze hulp nodig. Deze mensen zijn kwetsbaar. Dit is een kwetsbare patiëntengroep die ook met voorrang een vaccin moet hebben. Ik kan me voorstellen dat de gemiddelde luisteraar dan denkt, mwah, het is toch een beetje eigen schuld. En vooral bij ook het medisch personeel zie je ook een heleboel, laten we zeggen, vooroordelen. Bij chirurgen bijvoorbeeld, bij andere chirurgen die zeggen, god, moet ik weer door zo'n enorme vetlaag heen snijden? Of god, waarom ben jij in vredesnaam zo zwaar geworden? Waarom had je dat niet? Weet je, en echt dat eigen schuld, dikke bult verhaal, wat telkens weer terugkomt. Nou, dat wilde ik even met jullie delen. En ik denk dat we daar echt met z'n allen mee moeten stoppen. Niemand is voor de lol dik. Er zit altijd een verhaal achter. Soms is het gewoon genetisch. Maar een beetje aandacht en een beetje respect voor deze patiëntengroep. Ik denk dat die wel zo langzamerhand op zijn plaats is. Zullen we anders gewoon heel eventjes naar een beetje muziek luisteren? En ik wilde dit keer iets Braziliaans laten horen. Want jongens, die ramp in Brazilië, het is zo ernstig. De afgelopen weken vielen er bijna 3500 doden per dag. En het gaat maar door. Het einde is niet in zicht. En weet je, Brazilië is zo'n prachtig land. Cultureel gezien bijvoorbeeld. Qua poëzie, maar ook qua muziek. En dit is een stukje van Heitor Villa-Lobos, een Braziliaanse bacchanas. Hij heeft er 9 geschreven en dit is uit nummer 5. En je hoort een zangeres en het is bijna, ja, dat is eventjes wat ik erin hoor, alsof ze huilt om haar land, alsof ze jammert, alsof ze het uitschreeuwt en het verdriet van Brazilië bezingt. En dan die cello's in het donkere daar achterin. Het creëert de sfeer volgens mij die momenteel precies is wat er in Brazilië gebeurt. Ik hoor haar huilen om het lot van haar Brazilië en de cello's huilen met haar mee. Thank you. één aanvulling hè, op deze patiëntengroep. Naar aanleiding van ons gesprek stuurde dokter Vernijten mij nog een mailtje. Wat ik nog wilde zeggen, schrijft hij, dat het vooral zo verrot is dat er voor alles en iedereen een lintje, een fonds of veel begrip en medeleven is. Maar voor ernstig overgewicht en het bijkomend leed is dat er allemaal niet. Integendeel, dat maakt de mensen niet zieliger of zieker dan kankerpatiënten of hartpatiënten of wie dan ook. Maar het maakt het wel oneerlijker. En hij geeft vooral een soort van hiërarchie aan in het ziekenhuis. Hij vertelt, alle bariatrische ingrepen zijn door de pandemie wereldwijd opgeschort geweest. Terwijl de ziekte minstens even ernstig is als veel maligne, dat betekent kanker, aandoeningen die wel behandeld werden. En als je realiseert dat als het echt zo is, dat die mensen 8 tot 10 jaar aan levensverwachting inboeten, dan heeft die coronapandemie nog veel meer levensverlies tot gevolg. Tot de volgende keer.